Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het parket vervolgt 14 verdachten voor gesjoemel bij de verkoop van RSC Anderlecht aan Mark Koeken. En daar zitten een paar grote namen tussen, zijn we hier bij de Tijd in primeur te weten gekomen. Komt er binnenkort een hervorming van de accijnzen op gas en elektriciteit? De minister van Financiën heeft een finaal voorstel klaar, maar wat betekent dat voor jouw energiefactuur? En we hebben nieuws dat de mode-industrie wel eens op zijn kop kan zetten. Een pilootfabriek in Antwerpen gaat t-shirts maken van CO2. Het is woensdag 25 januari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Heeft Mark Koeken te veel betaald toen hij voetbalclub Anderlecht in 2017 heeft gekocht? Dat heeft het federaal parket onderzocht. Er worden nu 11 verdachten en 3 vennootschappen vervolgd. En daar zitten wel wat grote vissen tussen, zoals oud-voorzitter Roger van der Stok en voormalig topman Herman van Holsbeek. De feiten waarvan ze verdacht worden zijn niet min: oplichting, valsheid in geschriften, witwassen, private corruptie, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen. Dries Bervoet, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij volgt de sportwereld voor onze redactie, Dries. Een hele lijst is er nu met verdachten, met toch wel wat grote namen dan.
Jazeker, het gaat om 14 verdachten in totaal. De belangrijkste zijn een aantal gewezen sterke mensen bij Anderlecht die club intertijd in 2017 hebben verkocht aan Mark Koeken. Het gaat onder meer om gewezen voorzitter Roger van der Stok, Jo van Biesbroek en Herman van Holsbeek die de club toen mee leiden. Daarnaast, ook opvallend, is er het advocatenkantoor Clifford Chance die de verkoop aan Mark Koeken heeft helpen bijleiden voor de gewezen Anderlecht-top. En tenslotte is er ook Christophe Arrotet, de makelaar die ook in het gerechtelijk onderzoek, het bredere gerechtelijke onderzoek naar fraude en witwassen in ons voetbal in het vizier loopt van het gerecht.
Het gaat dus over gesjoemel bij de verkoop van Anderlecht aan Mark Koeken. Maar ja, over welke strafbare feiten gaat het dan precies?
Wel, de belangrijkste zijn een aantal elementen dat eigenlijk Mark Koeken door een aantal dingen die zij hebben gedaan en die het indruist met de wet en met allerlei regels, om hem eigenlijk een rat voor ogen te draaien om hem te veel te doen betalen voor Anderlecht. Opvallend is dat het parket aangeeft, volgens onze informatie, dat zij zich gesterkt voelen in die klacht, omdat uit de verhoren van Herman van Holsbeek met de anticorruptiespeurders van de federale politie, dat hij daarin blijkbaar de fraude zou hebben toegegeven.
Oké, er zou dus al sprake zijn van concrete aanwijzingen. Hoe moet het nu verder, Dries?
Wel, nu het onderzoek helemaal afgerond is, komt de raadkamer, de Brusselse raadkamer, bijeen. En die vindt al plaats op 14 februari. Die zal dan verder moeten oordelen of dat er inderdaad genoeg elementen zijn om de verdachte voor de correctionele rechter te brengen. Al is ook wel nog mogelijk dat een aantal advocaten van verdachten bijkomend onderzoek nog zullen vragen. Waardoor het er nog een beetje langer kan duren.
Niet meteen een Valentijn om naar uit te kijken voor de verdachte. Op 14 februari weten we meer. Bedankt voor je uitleg, Dries.
Graag gedaan.
2.
Gisteravond heeft Microsoft zijn resultaten voor het voorbije kwartaal bekendgemaakt. De winst van het Amerikaanse softwarebedrijf was wat hoger dan verwacht. $2,32 per aandeel in plaats van $2,29. Microsoft kan dus uitpakken met goede winstcijfers, maar de totale omzet is wel minder dan wat analisten hadden geschat. Toch heeft de koers na beurs positief gereageerd met een klim van 3%. En die reactie heeft Microsoft vooral te danken aan de goede resultaten van de clouddiensten. Azure heet dat bij Microsoft. Dat bracht $21,5 miljard binnen. En de omzet zou dit jaar nog verder stijgen. De softwareactiviteiten van Microsoft daarentegen, die staan de laatste tijd onder druk. Reden is een inzinking op de PC-markt. 3 maanden tijd zijn er bijna 29% minder PC's geleverd. CEO Satya Nadella benadrukt vooral de kracht van Microsoft Cloud in combinatie met artificiële intelligentie als motor van zijn bedrijf. Maandag is nog maar bekend geraakt dat Microsoft miljarden gaat investeren in OpenAI. Dat is het bedrijf dat achter de populaire chatbot ChatGPT zit. Vrijdag had Microsoft ook al aangekondigd dat er 10.000 jobs sneuvelen. Dat is 5% van het personeel. Dat vinden beleggers vaak ook goed nieuws.
3.
Minister van Financiën Vincent van Petegem heeft een finaal voorstel klaar om de accijnzen op gas en elektriciteit te hervormen. voorstel zal deze week op de regeringstafel belanden. De hervorming zal onze energiefactuur globaal genomen lichter maken. Dat is mooi, maar minder goed nieuws voor de begroting. De kostprijs kan oplopen tot 760 miljoen euro. Het is een zeer gevoelig dossier dat er vorig jaar zelfs nog voor gezorgd heeft dat Eva De Bleker moest opstappen als staatssecretaris. Dieter Dujardin van onze redactie Politiek en Economie heeft het voorstel van Van Petegem alles goed bestudeerd. Goedemorgen, Dieter.
Goedemorgen, Bert.
Waarom wil de federale regering die belastingen op energie aanpassen, Dieter? En ja, wat houdt het voorstel precies in?
Wel, het voorstel is vorig jaar op tafel gekomen omwille van de hoge energieprijzen. Mm-hmm. Maar ook het feit dat BTW eigenlijk een heel bot instrument is waarmee niet echt kan gestuurd worden op basis van verbruik en van de prijzen. De BTW is tijdelijk verlaagd geweest naar 6%. Het voorstel is nu om de BTW op 6% te houden en daar een laag accijnzen boven te leggen. Mm-hmm. Waarbij dat die accijnzen automatisch dalen naarmate de prijzen stijgen. En in het geval van gas kunnen de accijnzen ook stijgen als de gasprijs onder een bepaald niveau gaat.
Oké, wat betekent die hervorming voor onze energiefactuur, Dieter?
We kunnen ervan uitgaan dat de hervorming globaal de factuur zal verlichten. Met name omdat de nieuwe fiscaliteit gebaseerd wordt op de situatie in 2021, ja, toen de prijzen lager lagen. Voor een gezin met een gemiddeld verbruik, gas en elektriciteit samen, zou dat erop neerkomen dat het ongeveer 37 euro per maand goedkoper wordt dan wanneer de BTW op 21% zou staan. Mm-hmm. Natuurlijk, de voorbije 9 maanden zijn we nu een BTW van 6% gewend. En het nieuwe systeem zou de factuur daardoor een beetje verhogen met ongeveer 20 euro per maand.
Oké, Dieter, die grote politieke vraag dan. Ja, hoeveel zal het voorstel kosten voor de begroting? Voormalig staatssecretaris Eva De Bleker had in de tijd rekening gehouden met het worst case scenario. 1,3 miljard als de BTW nog het hele jaar 6% zou blijven. De Kro had voorlopig 0 euro in de begroting geschreven, omdat het allemaal nog onduidelijk was. Wie krijgt er met dit voorstel nu gelijk?
Uit de simulaties van Van Petegem blijkt nu dat als de hervorming op 1 april ingaat, wat plots mogelijk wordt door de sterk gedaalde prijzen, mm-hmm. Ja, dat die hervorming toch een goede 760 miljoen zou kosten. Dat is een beetje vervelend voor de premier die altijd op de budgetneutraliteit heeft zitten hameren. Nu, de uitleg die men er nu aan heeft is dat het budget neutraal is tegenover 21.
Okay.
Aan de andere kant heb je de linkse partijen die nu moeten gaan uitleggen dat de factuur toch weer een beetje zal stijgen in vergelijking met de huidige toestand. Dus die hebben er alle baat bij om nu op de rem te staan en de invoering te vertragen of te spreiden. Dus ja, dat wordt nog een stevige strijd.
Dat klinkt inderdaad zo. Dankjewel, Dieter.
Graag gedaan.
4.
Waar kijken beleggers vandaag nog naar uit? Dat zijn de kwartaalresultaten van Tesla, de marktleider voor elektrische wagens. Het aandeel is na een paar rakenklappen vorig jaar, begin dit jaar weer de hoogte ingeschoten.
Voorkennis.
Gisteren hadden we het hier nog over de koopjes die je nu kan doen bij Tesla. De prijs voor de Model 3 en Y zijn fors gezakt. Zo wil CEO Elon Musk de concurrentie duidelijk pijn doen. Want andere autobouwers die hebben moeite om winst te maken op hun elektrische auto's. Intussen haalt Tesla al winstmarges met dubbele cijfers. Daardoor kunnen ze de prijs natuurlijk laten zakken. Aan de andere kant kon Tesla vorig jaar ook niet ontsnappen aan chiptekorten, stijgende grondstofprijzen en ook tegenslagen door corona in de Chinese fabriek. Heeft Tesla ondanks al die problemen nog altijd winst kunnen maken? Dat moeten we dus vanavond horen uit die jaarresultaten. Als de trend van de eerste 3 kwartalen vorig jaar zich heeft voorgezet, dan staat de elektrische autobouwer er alleszins goed voor. Analisten zijn vooral ook benieuwd naar de verwachtingen die Musk zal uitspreken voor dit jaar. Vraag is of een prijzenoorlog niet te zwaar zal wegen op die toekomstige winst. Als de verkoop stijgt, is er weinig aan de hand.
5.
700 miljard euro, het grootste Europese relancefonds ooit, werd vorig jaar gelanceerd om de landen van de Europese Unie uit het slop te trekken na de corona-epidemie. Voor België ging het concreet om 140 relancemaatregelen, samen goed voor meer dan 7,5 miljard euro aan leningen en investeringen die ons land sterker uit de crisis moesten halen. Maar internationaal journalistiek onderzoek, waar ook de tijd aan heeft meegewerkt, schetst nu een realiteit van uitgestelde projecten, ondoorzichtige kredietstromen en investeringen die soms weinig met relance te maken hebben. Goedemorgen, Lars Bové.
Goedemorgen.
Onderzoeksjournalist hier bij De Tijd. Jij bent voor ons eens in die miljardensteun gedoken. En daar zijn toch heel wat losse eindjes, hè?
Als we die nu eens heel goed analyseren, dan moeten we toch vaststellen dat minstens 1 op de 5 van die relancemaatregelen toch vragen oproepen als het gaat over hoe innovatief of die zijn of wat echt hun gehalte aan veerkracht is. Ik geef bijvoorbeeld 1 voorbeeld van zo'n investering. Waarom bevat dat relancepakket bijvoorbeeld een investering van 7,5 miljoen euro in de beveiliging van ambassades? Dat gaat dan bijvoorbeeld over de aankoop van gepantserde voertuigen. Hoe past dat eigenlijk in zo'n innovatief relancepakket? Zeker als er dan nog bij staat dat zo'n maatregel voor 100% bijdraagt aan de digitalisering of zelfs een impact heeft op de gendergelijkheid. Dan denk je toch dat sommige dingen een beetje bij de haren getrokken zijn.
Klinkt niet meteen als relance. Inderdaad, 1 op de 8 plannen kampt intussen ook al met vertragingen, hebben jullie ontdekt, Lars. De regering is ook niet echt transparant over de budgetten die ze vrijmaken, hè?
Nee, men heeft wel een website dus gecreëerd waarop we allemaal zouden kunnen zien, nextgenbelgium.be, waar we op kunnen zien waar het geld allemaal naartoe stroomt. Maar die cijfers, die bedragen die op die website van de regering staan, die vallen niet altijd te rijmen met de bekende begrotingscijfers. En eigenlijk heeft het Rekenhof ook al eind vorig jaar toch de melding gemaakt dat die kredietstromen voor die relanceplannen en maatregelen toch niet zo duidelijk zijn. Want bijvoorbeeld, we weten dat België aanspraak kan maken in totaal, zowel regionaal als federaal, op maximum 4,5 miljard euro aan steun uit dat fameuze Europees herstelfonds. Maar als wij nu die concrete projecten allemaal bekijken, onderzoeken en de bedragen optellen, dan komen we maar aan amper 1,7 miljard euro van dat soort publiek geld. Dus dan roept het eigenlijk meer vragen op dan dat het die beantwoordt.
Veel onduidelijkheden daar. Dus staatssecretaris Thomas Dermien belooft daar wat aan te doen. En wie nog meer wil lezen over dat Europees geld en wat daar allemaal niet zo duidelijk aan is. Het stuk staat in de krant vandaag en kan je natuurlijk ook vinden op tijd.be. Dankjewel, Lars.
Graag gedaan. 6.
Een pakketje dat aan huis geleverd wordt, kan bijzonder handig zijn, kan erover meespreken. Maar pakjesbedrijven laten hun bezorgers vaak veel te lang en dan ook nog eens voor een hongerloon rondrijden. Met een nieuw wetsontwerp moet er binnenkort nu een einde komen aan zo'n wantoestanden. Federaal minister van Overheidsbedrijven Petra de Sutter wil een maximum aantal werkuren, 56 uur per week, en een minimumvergoeding invoeren voor pakjesbezorger, staat in haar wetsontwerp. Bedrijven die de regels aan hun laars lappen riskeren boetes tot 5% van hun omzet. Dat is evenveel als de netto-winst van bijvoorbeeld PostNL tijdens het vorige kwartaal. Die straffen kunnen dus pijn doen. Pakjesbedrijven mogen de verantwoordelijkheid ook niet afschuiven op onderaannemers. Als die in de fout gaan, kan het pakjesbedrijf nog altijd zelf ook opdraaien voor de boete. Het vorige plan om pakjesbedrijven te verplichten een aantal couriers vast in dienst te nemen, dat is afgevoerd. 7. Worden er binnenkort t-shirts gemaakt van de CO2 die Antwerpse chemiebedrijven uitstoten? Dat is wat de Franse scale-up Fairbricks van plan is. Benoît Illy en Tafik Nasser Allah zijn 2 jonge Parijse ondernemers met een ambitieus plan. Ze hebben 22 miljoen euro opgehaald om met hun bedrijf Fairbricks een pilootfabriek in Antwerpen te bouwen. Daar zal een procedé getest worden om de CO2 om te zetten in polyester. Dat is een van de meest gebruikte vezels in textiel, vooral in winter- en ook sportkledij. Wat is het geheim achter het proces? Fairbricks heeft katalysatoren ontwikkeld om CO2 eerst om te zetten naar CO en daarna te laten reageren met andere chemische stoffen. De testfabriek zou midden volgend jaar moeten draaien. In de eerste fase kunnen er zo'n 1000 t-shirts per dag gemaakt worden. Als er nadien een volwaardige polyesterfabriek komt, kan er elk jaar 50 miljoen ton CO2 omgezet worden naar polyester. De Fransen vinden Antwerpen een logische keuze, omdat het een van de grootste chemiehubs ter wereld is, waar dus veel CO2 zit. Het pilootproject kan een belangrijke doorbraak ook zijn voor de hele mode-industrie. Die is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarmee zit deze de 7 er weer op. Voor wie deze podcast beluistert in de auto, in de nieuwste update van de app van de tijd zitten ook Apple CarPlay en Android Auto. De 7 beluisteren op de baan is dus nog nooit zo simpel geweest. Klikken op het icoon van de tijd op het multimediascherm van je auto en luisteren maar. Wie precies wil zien hoe je dat installeert, we hebben een handig filmpje gemaakt daarover. De link staat in de show notes. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.